Dit is Gastroman de podcast, waarin we samen met onze luisteraars een culinaire reis maken. Mijn naam is Laurens en tegenover mij zit Sander. En vandaag gaan we het hebben over de Oosterse keuken.
Lekker kokeren, van ontkoot tot fraaie dellen.
Van kookbakken tot kotebuk, van pasta bolo tot uffenpluk.
Van oud cuisine tot oud middok,
van gerstenap tot druivenstok.
Van sofiede stick tot snelkookpan,
je maakt het mee met de gastroman.
San, hoe gaat het met je? Beetje ziek geweest?
Ja, ik had voedselvergiftiging. Afgelopen maandag had ik risotto gekookt.
Ja, 2 dagen geleden.
Ja, en dat was niet helemaal lekker gevallen.
Nee.
Dus van het een kwam het ander. En een hele nacht op de wc gehangen. En gisteren ook de hele nacht gewoon in bed gelegen. Het was drama. Ik voel me nu... Ik heb net voor de eerste keer in 48 uur heb ik wat gegeten. En, ik heb een soepje gehaald bij de Surinamer.
Ja.
En tot nu toe blijft het erin. We drinken ook denk ik voor de eerste keer in Gastroman historie. Vorige week hadden we primeur met pils.
Ja, nu drinken nieuwe primeur.
Ja, we drinken thee.
We drinken thee, ja. het gaat niet echt bergopwaarts.
Volgende week drinken we misschien een latte met havermelk.
Ja, dit gaat helemaal de verkeerde kant op. En dan zitten we alleen nog maar aan de kombucha, denk ik. Ja, zo gaat het.
Heb je het ooit gedronken, kombucha?
Ja, ik heb het wel veel gedronken. Nog nooit gemaakt, maar wel veel gedronken.
Ik heb het nooit gedronken. Wat is het eigenlijk?
Ja, het is ook een soort gefermenteerde theedrank. En daar komt koolzuur uiteindelijk in. Het is ook een soort fermentatieproces met thee.
Oké, maar is het lekker?
Nou, het is wel een hele interessante drank. Er zitten hele aparte smaken in, waardoor het heel erg gastronomisch toepasbaar is. Dus zeker nu restaurants ook wat bewuster zijn met de dranken die ze schenken. Eerst had je natuurlijk gewoon wijnarrangement en dan ging je helemaal kachel, ging je gewoon het restaurant uit.
Ja, of een halve.
Nou, die kwam daarna. Dat noemen ze dan nu het Bob-arrangement. Ik vraag me af of dat nou helemaal
Zeven de lading dekt. Als je 10 gangen hebt, dan heb je dus 10 halve glazen.
Ja, nou, dan krijg je waarschijnlijk wel wat minder. Maar alsnog, ja, moet je nou een arrangement waarbij je alsnog toch best wel wat drinkt. Dan Bob
noem maar. Niet zo netjes.
Nee, is niet zo netjes. Nou, dan dat. Maar je hebt ook steeds meer alcoholvrije arrangementen. En dan gebruiken ze veel kombucha. Om het een beetje interessant te houden.
Ja, ik zal het eens een keer proberen. Want eigenlijk het zat mij een beetje op hetzelfde niveau als de Fernandes. Je ziet het overal voorbij komen, maar eigenlijk koop je het nooit.
Vergelijk je het nou echt met die felgekleurde blikjes?
Ja.
Nee, precies. Ja.
Die zie ik altijd bij, weet ik veel, als ik bij de Indiër, bij de Surinamer. Ja. Bij eigenlijk alles waar wij het vandaag over gaan hebben.
Ja.
Als je bij dat soort afhaaltenten komt, zie je altijd Fernandes. En dat had ik ook met de kombucha shit. Ja. Ik dacht altijd shit wel. Ik dacht, het is weer zo'n een of andere... tienerdrankje, wat zo
nee,
mooi.
Het is wel, maar het is ook gastgenomen. We moeten het een keer gaan maken. Laten we dat met elkaar afspreken.
Oké, leuk.
Ja, nee, San, ik had medelijden met jou. Ik had misschien nog wel meer medelijden met jouw ega, met Annemarien. Die had de eerste werkdag maandag, nieuwe baan. Dinsdag dus tweede werkdag. En jij had er vergiftigd, laten we dat maar zeggen.
Zeker.
Cornet, dat je dochter ook waarschijnlijk via de moedermelk ook vergiftigd hebt.
Ja.
Dat die ook op haar eerste dag crash die leidster onder heeft gebraakt.
Ja, dat is dus, allemaal... als de gastenman kookt, dan doet hij het goed. Ik heb dus echt geen idee. Ik had risotto gemaakt.
Ja, maar wat ging er dan mis?
En misschien weet je wat er mis is gegaan. Ik heb dus... het was allemaal wel druk. Annemarie is voor de eerste keer weer aan het werk. Dus ik moest boodschappen doen. En ik had geen tijd. Dus ik ben naar de Albert Heijn geweest... om onder andere ook kippendijenfilet te halen voor de bij.
Ja.
Ja, misschien ben ik gewoon allergisch... voor minder dan 3 sterren kippendij.
Ja, en Annemarie en de kleine Filippa dus ook.
Ja, iedereen.
Ja, dat moet het haast wel zijn.
Zijn allemaal snobs.
Ja, nou, mysterie ontrafeld. Je bent allergisch voor Albert Heijn kip.
Ja.
Dat was een beetje balen natuurlijk.
Zeker. Dus daarom kon ik gisteren... En ik kon niet mee voetballen. Wat echt jammer was. Na mijn weergeloze debuut van vorige week. En,
ja, we hadden veel meer van al die foutloze aannames van jou willen zien.
Dat snap ik.
Ja.
Maar bijvoorbeeld, ik had afgelopen zondag gehockeyd. En mijn hamstring heeft gewoon helemaal goed gehouden. Ik heb zelfs een volle sprint getrokken. Weer voor de eerste keer in een hele lange tijd.
Kijk, eigenlijk fysiek ben je gewoon in topfit. Dus eigenlijk gewoon laten we maandag gewoon de vergiftigingen gewoon op een incident laten.
Ja, dat mag ik hopen.
Ja, je bent nu bijna hersteld. Zeker na dit theetje. Dan moet het allemaal weer beter gaan.
Ja, lijkt me heerlijk.
Nou, gelukkig was je nog niet ziek toen wij afgelopen weekend een mooi diner bij jou hadden.
Ja.
We hebben daar eigenlijk ook de challenge uitgevoerd. Mm-hmm. Oosterse keuken gaan we het vandaag over hebben.
Ja.
Zaterdag lekker bij jou gekookt. Jij hebt eigenlijk, ik denk wel 90% van het menu eigenlijk bedacht. San, wat hebben we zoal gegeten zaterdag?
Ja, dus we zijn begonnen met dumplings. Zelfgemaakte dumplings. En het was ook dumplings maken. Ja, het kost een beetje kost tijd. Maar ja. Ik denk dat het resultaat echt heel erg lekker was. Ik had zelf een deeg gemaakt en dumplings gevuld met... ik had varkensnek en gember en heel fijn gesneden. En het was, ik moet eerlijk zeggen, ik vond het echt zelf weer echt lekker.
Ja, het was echt heel lekker. Ik moet zeggen, ik had geen idee hoe die was het nek of schouder?
Dat was schouder.
Schouder was het, hè? Ja, ik had geen idee hoe dat dan eruit kwam. Want je was net dan echt gewoon stukjes vlees en is het dan wel mals. Maar het was echt super mals. Het was echt heel lekker.
Ja, dus ik was naar Bastiaan Res geweest, de slager op de Overtoom. Ik zei van, ik ga dumplings maken. Ik heb schouder en varkensschouder nodig. Wat ga je ermee doen? Ik zei, dumplings maken. Hij zei, oké, hoe wil je het dan hebben? Nou, heel fijn gesneden. Dus hij had het helemaal voor mij al echt een beetje een soort van fijn gehakt. Een beetje soort gehakt, maar dan mooi gehakt.
Ja.
Dus niet door de gehaktmolen. Dat scheelde ook best wel veel.
Gewoon met het mes, hè? Gewoon heel fijn gesneden.
Ja. Echt lekker. En ik had ook ribeye gehaald bij Bassie. En dat is ook voor een gerecht wat later kwam. En dat had ik ook lekker dun laten snijden al daar. Dat was ook heel relaxed. Want goed doorbakken vlees. Dat is lekker. En...
Misschien nog even over die dumplings dan. Oosterse keuken, we gaan het zo misschien nog wel wat verder een beetje afbaken wat we daar precies mee bedoelen. Maar dat wij wilden in ieder geval dumplings maken. En ik had dat wel vaker gedaan, maar eigenlijk altijd met gyoza vellen, dumpling vellen die ik eigenlijk bij de toko had gehaald. Maar jij hebt het dit keer zelf gedaan. Ja. Hoe heb je dat gedaan?
Gewoon met bloem. En dan kokend water doorheen. En dan, dat is natuurlijk hartstikke heet. Dan kan je er niet aan zitten met je takken. Dus met van die... ik had een filmpje gekeken van de Dumpling Sisters.
Ja, klinkt goed.
Ja, ze leggen het heel goed uit. Wat zij dan uitleggen is van... volgens mij heb je 300 gram bloem nodig, 200 gram water, kokend water. Gooi je door elkaar en dan met stokjes ga je het een beetje mengen. Tot het een beetje temperatuur is waarop
je... Gewoon van die Oosterse stokjes.
Ja, dat je met je handen er ook aan kan zitten.
Ja.
En dan ga je gewoon 10 minuten lang kneden. Totdat je...
Ik moet echt goed lang kneden.
Ja, echt 10 minuten lang heb ik zitten kneden op dat het een mooie egale bol was.
Ja.
Dan heb ik 20 minuten daarna... ik heb langer laten rusten, want jullie kwamen later. Maar dan moet je een tijdje laten rusten. En dan kan je daar hele kleine, dunne... soort kleine tacootjes eigenlijk van maken.
Ja. Nou, en ik denk wel goed om te vermelden inderdaad. Want bloem en water... Daar kun je eigenlijk heel veel verschillende degen mee maken. En de temperatuur van het water... die is eigenlijk bepalend voor... De stugheid en de elasticiteit van het deeg. Ook wel het kneden. Maar de temperatuur van het water is super belangrijk. En dus voor deze velletjes hebben we dus echt die moet echt sterk zijn. Hè? Die mogen niet kapot gaan in de pan. Uiteindelijk ga je ze natuurlijk bakken en daarna nog stomen.
Ja,
zo hebben wij het gedaan.
Kokend water.
Kokend water moet er dus bij. Ja, dan krijg je dus een heel elastisch deeg wat gewoon niet kapot kan.
Ja, echt stevig.
Echt stevig.
Dus daarna hadden wij die bolletjes gemaakt, die dumplings. En de ene was iets mooier dan de ander. Je ziet ook wel dat er waren meerdere technieken werden er gebruikt.
Ja.
En
meerdere YouTube-filmpjes.
Ja. 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 Allemaal van de Dumpling Sisters.
Allemaal van de Dumpling Sisters.
Echt top chicks.
Ja.
En daarna even in de pan eerst even een beetje sojamesolie erin. En dan op hele hete temperatuur even een krokantje erop maken. En dan afblussen met dat... 100 milliliter water en dat dan nog 10 minuten met een deksel erop ja, een beetje laten stomen.
Ja, is een klein, eigenlijk je bak even in die pan als een klein, aan één kant in ieder geval een beetje een bruine zijde krijgen, die dumplings. Ja. En dan water erbij, deksel erop, zodat ze nog even stomen.
Ja, je kan het denk ik ook in een stoombakje doen. Volgens mij doe jij dat vaker met een stoombakje. Het is leuk om dat ook een keer te proberen, dat ze misschien even aanbakken in de pan en dan eruit te halen in een stoombakje. Zou we ook een keer kunnen proberen.
Ja, maar ja, maakt dan eigenlijk allemaal niet zo heel veel uit.
Nee, dit werkt hier voor hartstikke goed.
Ja.
Dus als het tip-top.
Dat is tip-top. Ook nog wat dumplings, een tweede variatie, de vega-variatie. Want ja,
we hebben ook nog.
Ja, die had ik even nog meegenomen. Een tweede vulling om ons toch ook te blijven challengen, San, op vega koken. Dat was een vulling van geroosterde aubergine met donkere miso-pasta, mirin en sojasaus.
Ja.
En ik vond hem zelf best wel heftig. Misschien
ja, maar dan komt miso.
Of te veel sojasaus dacht ik misschien ook al erin had gegaan.
Misschien kwam het ook wel door dat sausje. Er zat ook nog sojasaus bij.
Ja, ook nog sojasaus. Ja, precies. We hadden ook nog een dipsaus. Ook nog soja op soja. Maar ik vond het wel heftig, maar wel lekker. Maar we hadden ook nog uiteindelijk wat combi's gemaakt. Met varkensschouder,
ja, was ook
vulling
lekker.
En auberginevulling.
Ja, en mega lekker. Mello. Ja, was lekker.
Was goed.
Ja.
En wat else?
En daarna heb ik sashimi dobu gemaakt. Ik heb ooit het recept van een oude schoonmoeder van mij. Een ex-schoonmoeder heb ik dat recept ooit van gekregen.
Playa Bomba.
Ja. Zij kon heel goed koken, die moeder. En dit was een van haar gerechten die ik van haar heb gejat. En dat was echt bizar lekker, vond ik dat altijd.
Ja.
En ik dacht, het is wel weer een keer leuk om te maken.
Ja, van zalm, hè?
Ja, dus rauwe zalm. En dan doe je daar... ik had mezelf een beetje aangepast. Want blijkbaar was het niet een recept van haarzelf. Maar staat het hele internet er vol van.
Het is een ding.
Ja.
Geen hidden gem.
Nee. Blijkbaar is Nobu volgens mij een van de bekende Aziatisch restaurant. Volgens mij zitten ze in alle fraaie orde van de wereld.
Als, de Dubai'se zo van deze wereld.
Ja, Mabelia.
Ja. Ja.
En dat soort...
Het zal wel goed zijn.
Ja.
Lekker fout. Het zal wel goed zijn. Ja.
Ja, lekker fout, maar goed. Dus wat je doet is rauwe zalm laten marineren in ook weer sojasaus, wat gember, knoflook, een beetje yuzu sap. En daarna doe je wat sesamolie. Doe je gewoon op z'n allerheetst in het pannetje. Dat gooi je eroverheen. Dat eigenlijk gaart van de hete olie. En dan wat bieslook eroverheen en geroosterde sesamzaadjes. En het is echt een smaaksensatie. Je moet er niet meer van hebben dan twee happen. Want dan, het is gewoon één blok smaak.
Ja, en we hadden ook niet echt iets erbij. Hè? We hadden ook niet echt een komkommertje of een radijsje of een boshuitje. Of iets. We hadden niet echt iets frissigs. Dus het was echt gewoon even een hapje.
Ja, ik moet het eigenlijk maken als amuse.
Ja,
dus,
ja gewoon een lepeltje of zo. Ja, ja. Gewoon iets kleins.
Dus dat heb ik maandag nog opgegeten. Of nee, zondag naar de hockey heb ik nog de rest opgegeten.
Ja, en je had lekker veel.
Dat is echt veel. En even kijken, daarna had ik een soort van ramen gemaakt.
Ja.
Met heel dun gesneden...
Met die ribeye, hè?
Ja, ribeye en pak soi. Miso en sojasaus en... Oh, en tofu. Ik heb voor de eerste keer met tofu gekookt.
Ja, dat echt. Ach, we zijn onszelf zo aan het uitvinden.
Ja.
Ja, waar had je dat gehaald?
Op de markt.
Op de markt.
Op de katermarkt.
Tofu. Oh.
Ja, bij die ene groenteboer in het midden, bij Topido. Ja. Dus daar heb ik tofu gehaald. Ja, wonderbaarlijk. Voor de eerste keer tofu gekookt. Nou,
ik vond het vlees wel lekkerder dan de tofu.
Ja, ik tofu. Ook. Maar ik dacht, dan blijven experimenteren.
Ja, maar toch inderdaad. Zeker in zoiets. Ik vind het dan, ja...
Nee, het hoeft niet.
Het is gewoon
weer een bevestiging van tofu.
Doet me weinig hoor.
Onze vriend die vroeger in Afrika heeft gewoond en in Vietnam. Die zijn lievelingsgerecht was vroeger een tofu gevuld met varkensvlees.
Oh ja, maar dus die combinatie.
Ja, dat was vroeger zijn lievelingsgerecht. En dat hebben we laatst nog een keer gegeten op de Zeeburgerdijk. Zeedijk.
Ja. Daar kan je dat halen.
Ja, en toen altijd... Zei hij, dat vroeger mijn lievelingsgerecht toen ik 6 was. Nou, hij weer eten. Ja, het was toch wel iets minder.
Iets minder leeg geworden.
Ja.
Ja. Maar inderdaad, de structuur van tofu is natuurlijk op zich wel interessant. Hè? Want als je natuurlijk een mooi gerecht wil maken... dan moet je aan verschillende smaken denken... maar ook aan verschillende structuren. En tofu heeft natuurlijk wel een hele aparte structuur.
Ja.
Die op zich wel zich goed leent voor een spannend gerechtje.
Ja, maar het heeft wel een goede structuur, maar het heeft gewoon weinig smaak.
Ja, dat vind ik dus ook. Ik zou het alleen maar voor de structuur gebruiken.
Ja, dus het is nog wel leuk om daar een keer misschien een tofu master of zo te vragen. Van ja, hoe doe je dat dan?
Ja.
En wat ze erbij, ik vond dat ze ook lekkere wijnen hadden.
Ja.
We hadden een, eens even kijken, Martinus. In Nederland hadden we.
Ja, en hebben we inderdaad vaker de revue gepasseerd. Dan hadden we nu weer een nieuwe. Volgens mij hebben we ze nu echt allemaal gehad.
Oké, ja, die was lekker. We hadden een Gewürztraminer.
Ja, klein zoetje heeft dat. En,
ja, deze had wel een goed zoetje altijd.
Deze had wel echt een goed zoetje. Ken ik Gewürztraminer ook eigenlijk niet anders. Ik ken, degene die ik altijd drink, hebben altijd wel dat zoetje.
Ja.
En volgens mij betekent het letterlijk kruidigheid. Dus ja, dat kan alleen maar goed gaan met kruidig oosters eten.
Ja, ik was even kijken in welke. Je had ook nog eentje meegenomen.
Ja, eigenlijk hetzelfde laken een pak. Ik had een Riesling speetlezen had ik meegenomen. Dus dat is speetlezen is eigenlijk late oogst. Dus dan zit er een hogere concentratie suiker zit er in die druif. Ook vaak dus een klein restzoetje in de wijn. Ja, en dat toch dat kleine zoetje doet het lekker met kruidig, pittig eten.
Ja, ja. En we hadden nog bubbels. Doet ook al bubbels doet eigenlijk altijd.
Bubbles, ja, bij twijfel bubbels.
Ja, dat wordt. Voor mij heeft Coninho, onze maat, heeft het ooit geleerd van Hamersma.
Ja, Coninho, onze maat. Coninho was inderdaad in een wijnzaak. Vroeg naar een wijn-spijscombinatie. Toen zei die eigenaar, meneer Hamersma, misschien heeft u nog een tip. Stond Hamersma daar dus in de zaak. En die zei inderdaad, ja, champagne.
Ja.
Altijd gewoon voor champagne gaan. Nou, dat was een tip die wij altijd hebben onthouden.
Ja, dat is lekker.
Ja, nee, inderdaad zeer goede wijnen erbij.
Daar nog cookie dough.
Je vergeet één wijn, hè?
Oh ja,
dit doet een klein beetje pijn.
Ja, nee, ik dacht mezelf. Daarom vroeg ik aan jou, had jij nog wat meegenomen?
Ja, klopt. Nee, ik had die Riesling speetlezen had ik mee, maar nog veel bijzonderder. Ik had mijn eigen wijn had ik mee.
Ja.
En dat doe ik nu 3 jaar. Dit was de derde jaargang. Eerste jaar hebben we een rode wijn gemaakt. We hebben namelijk mijn wijngaard, die ik deel met een vriend van mij. Bestaat namelijk uit 2 druivenstruiken in Hartje Jordaan. Blauwe druiven, waarschijnlijk de Boskoopse glorie. Weet het niet zeker. En daar hebben we eerst een rode wijn van geprobeerd te maken. Nou, dat ging niet zo goed. Die heb jij ook geproefd.
Ja.
Die hebben we gelanceerd in Michelinster restaurant La Stage. We zijn daar ook vereeuwigd in het restaurant als wijnmakers op de muur tussen alle andere beroemde wijnmakers. Dat was eigenlijk het grootste succes. De smaak van de wijn iets minder. Hij werd omschreven door het personeel van La Stage als funky.
Ja, dus, dan daarmee, weet je dat je goed zit.
Ja, dan kan je er in Amsterdam nog steeds 9 euro per glas voor vragen in een of andere natuurwijnen toko. Maar nee, dat was hem niet. Toen hebben we vorig jaar inderdaad een bubbels gemaakt. Die bubbels waren goed gelukt. Alleen er zat toch wel weer een witte bubbel trouwens. Maar er zat toch weer een klein raar geurtje zat eraan met name. En dit jaar wilden we weer een bubbel maken. Maar dat was mislukt. Dus de tweede gisting was mislukt. Dus we hadden uiteindelijk een wijn met een restzoet gemaakt. Want ja, de toegevoegde suiker voor de tweede vergisting was niet omgezet in alcohol. Dus dan blijft het gewoon in de fles. Dus we hadden weer een wijn met een restzoetje.
Ja,
dus
ik dacht, perfect voor oosters eten.
Oosters eten, die moet mee.
Ja, hij deed niet onder voor de andere wijnen.
Hij was best oké, hè?
Ja, hij was echt goed
oké. Het is wel echt ons beste product tot nu toe.
Ja, maar kijk, die vorige wijnen, ik vind het een hele leuke hobby. Maar gewoon na 2 slokken, als er ook nog heel veel andere lekkere wijnen op tafel staan. Ja, ga je liever daarvoor. Ja. Maar deze, ik heb glas opgedronken en ik refill. Heb ervan genoten.
Ja, en ik heb iemand een refill zien nemen. Dus dat is eigenlijk het grootste compliment.
Oké.
Okay. Een tweede glas. Maar goed.
Ik weet dat het een refill is.
Ja. Dus daar gaan we denk ik nog een andere keer wel uitgebreider over hebben. Waarschijnlijk in onze wijnaflevering die er nog een keer komt.
Ja.
Maar dat hadden we ook. Goed, San, het was eigenlijk een hele succesvolle avond. Challenge geslaagd, denk ik.
Heb jij goed kunnen hockeyen? Was je heel brak? We hebben ook nog mescal gedronken daarna.
Ja, klopt. Het was weer een latertje. Nou, nee, ik heb best wel goed
het
gehockeyd.
Viel eigenlijk wel mee, want dat is echt een nieuwe tip. We zijn om 4:30 begonnen.
Klopt, ja. En, het was geen latertje, het was een lange zit.
Ja, ja. Van 4:30 tot 12.
Ja. Nee, dat was echt top. Ja, ik speelde ook pas om 4:30 op zondag. Dat ging wel goed. Top. En tegen de nummer laatst, 6-0 gewonnen.
Ah, lekker.
2 assistjes.
Lekker, lekker.
Helemaal top. Dus ja, San. Ik denk dat dat alweer genoeg is voor onze cake op de week. Volgens mij zitten we alweer halverwege. Dus dat gaat goed. Oosterse keuken. Misschien moeten we hem een klein beetje afbakenen. Wat bedoelen we er wel en wat bedoelen we er niet mee?
Ik zou zeggen China.
Akkoord.
Japan.
Akkoord.
Noord- en Zuid-Korea.
Akkoord.
En dan Vietnam. Ik ken de Cambodjaanse keuken ken ik niet. En de keuken uit Laos ook niet.
Nee.
En dan...
Een beetje Zuidoost-Azië pakken we nog net mee.
Ja, ja. En dan een beetje naar het zuiden. En we houden op bij Australië. Dus eigenlijk ook Maleisië, Indonesië.
Ja.
Singapore.
Ja.
Ik ken de Singaporese keuken niet. Maar ik denk een beetje
Fusion,
dat...
Fusion, denk ik.
Ja, dus Thailand niet vergeten.
Ja.
Daar hebben we natuurlijk zo'n mooie verhalen, denk ik, nog wel over.
Ja.
De rest... Oké, Birma, Laos. Of nee, Birma...
Myanmar.
Ja. Ja. Dat hebben we nog meer. Bangladesh.
Ja, nee, we hoeven niet om af te gaan. Maar
ik ben wel goed in mijn topo, merk nu.
Ja, ja, het is indrukwekkend, Sam. Het is indrukwekkend. Dus we bedoelen er eigenlijk best wel veel mee. Maar bijvoorbeeld India niet. Dat doen we wel een andere keer.
Dat is meer Midden-Oosten.
Ja, we gaan denk ik naar...
Of in ieder geval meer voor onszelf. Of misschien is het gewoon een ding op zichzelf.
Dat zou wel kunnen, ik denk het wel. Omdat we ook zo'n groot fan zijn. We gaan het ook vandaag niet over sushi hebben. Dus misschien nog wel een keer een andere aflevering.
Ja.
Maar oké, we bedoelen er dus best wel veel mee. Ja. En als we het dan hebben over smaken. Wat zijn voor jou dan de typische smaken en smaakmakers uit de Oosterse keuken? Volgens mij heb je er al een paar genoemd net.
Kijk, ik heb natuurlijk een tijd in Berlijn gewoond. En daar heb je een hele grote Vietnamese community.
Communistische blok.
Ja, ja, ja. Tegenwoordig mag er wel iets meer. Maar wat je daar heel veel... Je had daar heel veel goedkope Vietnamese. En ze gebruiken ze allemaal die MSC-kruiden. Dus gewoon zo'n extreme smaakmaker. Dus alles smaakt daar hetzelfde. En altijd als ik aan Vietnamese tegenwoordig denk, dan denk ik daaraan.
Ja.
MSC, MSS, weet ik veel. Een of andere... Zoiets.
En dat is een potje.
Ja, het is een potje en daar krijg je gewoon super smaak van.
Super smaak,
ja.
Potje.
Ja,
dan kun je het gewoon kopen in de winkel.
Kun je heel veel kopen.
Heb jij dat ook?
Ik heb dat niet, want ik vind het niet lekker.
Is dat een beetje zo de aromat van het oosten?
Ja, dat zou je eens kunnen zeggen met een soort instant umami wat je krijgt.
Ja, precies.
Valspelen.
Valspelen, ja.
Maar daar moet ik al vaak aan denken bij Vietnamese. Dat is een beetje jammer, want daarvoor vond ik Vietnamese wel lekker. Maar als je echt gewoon naar kruiden, denk ik vooral aan komijn en kaneel ook wel erin. En hoe heet het ook weer? Gember.
Ja.
Dat soort beetje zoetige, maar toch smaakvolle kruiden.
Ja.
Gewoon waanzinnige. Ja, ik denk... Ik ben een beetje misselijk, dus ik heb aan al die dingen te denken.
Ja, denk er maar niet te veel aan. Nee, ja. Nee, maar wat je net ook al zei, bijvoorbeeld ook voor je zalm, van vaak sojasaus, knoflook, een pepertje, gember, daar zit je al heel snel aan. En bosuitje erbij, dat echt zo'n soort hoek.
Ja, die je gewoon het snel hebt. Palet.
Ja, en dan aan de andere kant heb je iets meer misschien de zoetige dingen inderdaad, meer met kruidnagel en kaneel en nootmuskaat.
Ja.
Ga je een beetje die kant op, kardemom.
Ja, ja, mooi.
Nieuw kop, ja. En, hoe ben jij een beetje begonnen met de Oosterse keuken? Is dat een wereldgerecht tijdperk voor jou geweest?
Ik zit te denken of een wereld...
Kip Siam.
Nee, die ken ik niet.
Teriyaki.
Beef teriyaki. Die
beef teriyaki,
ja. Die vond ik wel lekker altijd.
Ja, Ayam Soer.
Die van Knor. Ik ging best wel vaak met mijn vader naar de toko. En dan gingen we boemboes halen.
In Kastrikum?
Nee, in Alkmaar.
We hadden geen toko toe.
Gingen we met mijn vader naar de toko in Alkmaar. En mijn vader was groot fan van Indonesisch eten. En dan haalden we dus allemaal boemboes, sayur lodeh, rendangs en dat soort shit.
Ja, het is gewoon van boemboes van die geprepareerde kruidenpasta's.
Ja.
Dan ben je eigenlijk gewoon instant, bam, gewoon... Eigenlijk maak je een vliegende start met zo'n...
Ja, en goede boemboes. Je kan ze ook gewoon kopen bij de Albert Heijn tegenwoordig. Of misschien al heel lang, weet ik niet. Maar het verschil in goede boem... Ja, je hebt gewoon heel veel verschillende makers.
Ja.
En een goede boemboe is helemaal niet cheaten, vind ik. Ik vind het zelf heel erg leuk om eigen boemboes te maken. Maar als je het koopt bij de toko en het is een goede...
Ja, kijk, wat leuk is van het zelf maken is dat je ook gewoon een keer leert wat er allemaal in zit.
Ja.
Maar dat kun je in principe ook doen als je gewoon het bakje een keer omdraait of het zakje en op de achterkant kijkt. Maar zeker, Nou, ook de Albert Heijn trouwens heeft echt prima boemboes. Maar er zit nog wel een verschilletje in. Als je naar de toko gaat en even iets beter kijkt en zoekt en waar het vandaan komt, kan je nog wel net zelf iets beter vinden.
Ja, ik heb geen idee of de app goede boemboes heeft. Jij zegt
nooit geprobeerd. Ja, ik gebruik wel vaak die van Kotai, die currypasta's. Okay. Er is helemaal niets mis mee.
Okay.
Ja. Okay, dus zo begon het bij jullie ook een beetje. En dan ging je dan samen met je vader ging je dan...
Ja, en dus vroeger haalde ook vaak Indonesisch af. Dat was chill. En ik ging altijd met mijn ouders, als mijn zusje. Mijn zusje is 6 jaar jonger dan ik. En als die dan uit logeren ging, dan gingen we altijd eten bij de Japanner.
Ja.
En dat was dan eten aan de plaat. En dan was ik 12 of zo. Nou, dat vond ik het meest fantastische wat er is.
Showtje voor je neus.
Ja, en dan lekker eien eten. En dik voor wat ze dan allemaal maakten. Dat je gewoon wat je voelt. Ik weet niet... Ja, je kan nog steeds bij de Okura, kan je nog steeds doen aan de plaat.
Klopt, ja.
Ik zie het altijd op de Insta van Lil Kleine.
Ja, ja. Mooie misselijke bazen, die gaan daarheen.
Ja, maar ik weet het. Vroeger ging ik best wel vaak met mijn ouders naartoe. Maar tegenwoordig, ik weet eigenlijk niet of dat nog steeds in Amsterdam veel kan.
Over het Okura trouwens zeggen. Zondag hoorde ik nog van hockeyteamgenootje dat hij daar, die had daar gegeten afgelopen vrijdag.
Ja.
Bij Yamazato heet het volgens mij.
Ja.
En hij zei dat het echt... zo ongelooflijk fout was dat er gewoon om hem heen zaten gewoon aan één tafel zat een soort groepje Amerikanen die met hun begonnen te praten over ja en what's the occasion en what are we celebrating tonight en die waren helemaal naar de ballen en aan de andere kant van hun was een tafel en daar zat een gast met overduidelijk 2 escorts te eten.
Ja, mooi.
Ja, dus, ik weet niet wat daar gebeurd is, maar.
Maar hij vond dat niet leuk.
Nou, ze hebben
of wat had hij dan verwacht als hij daar uitgekeken?
Ja, ik weet het ook niet. Maar je ziet het wel vaker, vind ik. En dat zeker bij restaurants die in hotels zitten, dat daar toch een beetje fout volk op afkomt.
Ja, nou, ja en nee. Want Okura heeft wel de standaard gezet. Ik heb laatst een heel mooi artikel gelezen, Volkskrant of NRC, over het Okura. En dat is echt een mooi concept. Want zij zijn de enige... Okura is een hotelketen in Japan, in Azië. En Okura Amsterdam was de eerste die ze hadden neergezet in de hoop dat ze... Of ze wilden eigenlijk heel veel andere Okura's neerzetten in Europa. Alleen gemeente Amsterdam heeft helemaal verpest voor hen. Want ze hadden beloofd dat de Rai, geloof ik, dat naast Okura zou komen.
Ja.
En er zou er nog een conferentie... het balletgebouw, geloof ik, zou naast Okura komen. Dat was beloofd. Dus toen hebben ze die hele toren neergezet. En toen zeiden ze, dat doen we toch niet. We gaan er een bejaardenhuis neerzetten.
Ja.
Nou, en toen zijn ze zo teleurgesteld geraakt in de Europese...
overheden.
Ja. Dan hebben we gezegd, dit doen we nooit meer.
Dat gaan we niet meer doen.
Uiteindelijk het Okura.
Toen dachten ze, dan gaan we er gewoon heel veel lekkere restaurants in proppen.
Ja, dat was sowieso was dat al het idee. Want het was best wel vooruitstrevend. Want dat ding is neergezet in 1960 of zoiets. En de Nederlanders waren helemaal niet gewend aan haute cuisine uit Japan.
Nee.
Dat ze dachten, wat is dit?
Ah, het was ook lange tijd. Ja, maar ze waren toch ook het enige Japanse sterrenrestaurant in Europa, volgens mij zelfs.
Ja, volgens mij ook, ja.
Ik weet nog steeds zo is, maar dat was lange tijd zo.
Nee, klopt. Dus dat was...
Het is in die zin wel uniek. Maar ja. Dat was even een uitstapje. Maar jij ging dus al vroeger naar de Japanner. Dat is, vind ik eigenlijk al wel eens voor het streven. Want in mijn jeugd begon het toch wel echt met... Oosters eten begon met de Chinees. En op een goede tweede plaats de Thai. Dat was dan echt al een soort innovatie in
welke
het dorp, zeg maar.
Hadden we een Thai in de...
Ja, bij het winkelcentrum Geesterduiners hadden we op een gegeven moment een Thai. En dat was dan echt... dat was dan al helemaal nieuw. Maar ja, vooral de Chinezen. Dan gewoon de koelioekjes en de Fuyonghai maandmenuutjes die
lekker.
Je dan natuurlijk at. Ja, maar dat is ook een hele gekke manier om eigenlijk met Oosterse keuken te beginnen. Want ja, je krijgt ook een heel slecht beeld. Ten eerste zijn die recepten zo verwesterd. Eigenlijk ontstaan het westerse invloeden dat de hele smaken zijn eigenlijk geen eens Oosters.
Maar is het heel gek om als kind daarmee te beginnen? Ik denk dat misschien ook wel...
Het is een goede gateway, denk ik.
Denk ik ook, ja.
Ja, je leert het er wel misschien wel mee.
Maar je moet niet blijven hangen.
Nou, dat wou ik wel even zeggen, ja. En ik heb wel later, toen ik in Sydney studeerde, heb ik wel... Ik ben nooit echt in China geweest, maar in Australië heb je echt wel heel veel goed Chinees eten.
Mm-hmm.
Toen heb ik wel eventjes ontdekt wat echt Chinees eten is.
Ja, ja, ja. Maar in Amsterdam kun je toch ook waanzinnig op de Zeeburger of op de Zeedijk?
Ja, daar kun je toch goed eten.
Bij New King.
En de boot natuurlijk.
Ja.
De Chinese boot.
De Bami-boot.
Ja, ja, nou ja, dat is echt goed eten, hoor.
Ik ben er zelf nooit geweest. Het
hockeyteam. Ja, dat is echt goed. Ja, dat is echt mooi.
Heb jij er gegeten?
Ja, ik heb er gegeten.
Sea Palace,
ja. Ik had een tijd lang, toen ik ook nog met startups bezig was en niet zoveel te makken had, deden we altijd de toeristen in eigen staddag. Mm-hmm. In plaats van dat we dan ergens ver weg naartoe gingen. Dat hebben we ook bij de Sea Palace gegeten. Eigenlijk alle tourist traps in Amsterdam hebben we wel gedaan.
Maar Sea Palace is geen tourist trap.
Nou ja, dat was het hele ding. Best wel veel tourist traps bleken uiteindelijk helemaal geen tourist traps te zijn, maar hartstikke leuk.
Zoals de Amsterdam Dungeon.
Amsterdam Dungeon is ook waanzinnig. Ja, ik vond het best wel mooi. De Amsterdam Dungeon had ook geweest. En Greetje, restaurant Greetje. Nou, dat is een Nederlands restaurant, maar lekker eten.
Ja, oké, okay. Mooi.
Niet zo mis mij. Ja.
Lekker.
Maar daar begint in ieder geval, ik denk in dorpen vaak toch met Chinees en dan een beetje richting de Thai. En dan kom je eigenlijk, als je naar de stad gaat, ja, dan krijg je opeens ook allemaal toko's natuurlijk gewoon binnen handbereik. Ja, en kan je ook zelf een beetje gaan koken.
Ja.
Wat heb jij zo al gemaakt? Vanaf je tijd in Amsterdam.
Ja, ik ben toen echt mijn rendangs gaan maken. Dat vond ik mooi. En op een gegeven moment kreeg ik voor mijn 23ste een grote creusetpan.
Ja.
Toen dacht ik nog dat creuset de coolste shit was. Terwijl ik wist dat staalp eigenlijk voor de kenner is. Maar toen ben ik de rendangs gaan maken. En dat heb ik wel echt... Ja, daar heb ik voor mijn vorige editie ook over gehad. Ja, dat vind ik echt lekker en het is makkelijk en je kan er een beetje mee experimenteren. En voor de rest, wat ik echt mooi vind om te maken, is sayurlodeh, zo'n groentesmoor. En voor de rest, ik maak bijvoorbeeld zelf nooit Chinese dingen of...
Nee, kijk ook niet.
Zuid-Koreaans, eigenlijk alles uit die contraien ga ik uit eten voor of dan haal ik af.
Ja,
zit ik nu te bedenken, behalve Indonesisch.
Ja, en ik denk ook wel op een gegeven moment... je hebt op een gegeven moment ook een soort... Ja, een kit in huis. Gewoon een aantal ingrediënten die dan... een stuk of 10 of zo... waarmee je dan ook een beetje natuurlijk een bepaalde kant eigenlijk op koopt.
Bijvoorbeeld afgelopen zaterdag voor ons netje had ik gewoon vet veel dingen nodig. En dan als je dan één keer zo'n ding haalt... Ja, weet ik veel, loop je voor €60 weg bij de Hongkong Superstore... aan allemaal dingen die je één keer gebruikt.
Ja.
En
ik snap het. Maar dat vind ik misschien wel een leuk bruggetje. Want kijk, als je een beetje veel kant op wil, wat voor ingrediënten zou je dan eigenlijk van de toko eigenlijk altijd in huis moeten hebben? Waar kan je nou gewoon eigenlijk meteen een mooie basis mee leggen?
Ja, miso, dat is perfect.
Ja.
Dat is een heel mooi begin voor de kruiden.
Voor soep, voor sauzen.
Ja, het geeft umami.
Gefermenteerde bonen, miso.
Ja, het is echt chill. En voor de rest, ja, wat echt wel chill is, is komijn. Ik gebruik zelf ook veel komijn in...
En is die van de toko dan echt beter ook dan van de supermarkt? Of maakt dat niet zoveel uit?
Ja, ik koop wel bij de volkskruidentuin. Dus gewoon die bakken komijn.
Ik weet niet of het heel veel uitmaakt. Maar inderdaad, hele komijn in principe wel beter. Maar.
En uiteindelijk van sambal is natuurlijk ook... jij noemt het een saus, ik noem het een smaakversterker.
Smaakversterker.
Ik heb laatst nog met mensen over gehad. Mensen zeiden echt, no fucking way dat het een saus is.
Ja, die heb je al lang gewonnen. Ik had je al lang gelijk gegeven.
Oh, oké. Okay.
Maar ik denk dat er best wel wat ingrediënten zijn... die je ook bij de supermarkt kan halen... maar die je gewoon echt veel beter bij de toko kan halen... omdat ze gewoon veel lekkerder zijn. En dan denk ik meer aan sojasaus sesamolie... Of vissaus is ook zo eentje. Ja. Wat we hier in de app wordt verkocht. Ja, volgens mij ruikt het geen eens aan. Gewoon een vissaus moet gewoon meuren.
Ja.
Sambal inderdaad
en vissaus kost vrij veel geld.
Een echt goede vissaus.
Ja, kost veel.
Kost veel. Ja, is dat zo?
Ja, omdat het een bizar proces is om dat te maken.
Ja. Ja, ik heb wel eens van mensen gehoord die in Vietnam zijn geweest. Als je dan over die Mekong gaat varen, dat daar zo ongelooflijk meurt. Ja, omdat daar dus in de zon al die vissen voor vissauces liggen te rotten bijna. Ja. Maar inderdaad meer dat soort dingen, denk ik. Inderdaad, en ook nog wel een goede. Dit kan je volgens mij echt niet bij de app krijgen. Dat is coffee lime.
Ja.
Coffee lime bladeren, dat geeft zo ongelooflijk frisse smaak aan een gerecht. En volgens mij heeft de supermarkt dat ook niet. En dat is gewoon een zak die je in je vriezer kan gooien.
Wow, ik word helemaal misselijk als ik denk aan vissaus.
Ja, denk maar aan coffee lime.
Ja,
dat is veel frisser. Ja. En ook echt een goede, gedroogde pepers.
Ja.
En omdat het heel veel smaak geeft, maar ook als een andere reden. Ik heb deze tip ooit van iemand gekregen. Zeg, ja, bij de supermarkt, dat geldt voor heel veel groenten en fruit, zijn er heel veel verschillende leveranciers. En dat zorgt er eigenlijk voor dat je season round, zijn er gewoon pepers en zijn er appels. Maar die komen de hele tijd ergens anders vandaan, van andere leveranciers. Dus de peper is de ene keer veel heter dan de ander.
Ja.
En daar ga je dus best wel vaak de mis mee in. Als je altijd gewoon een rode peper bij de app haalt en je doet altijd gewoon één pepertje, dan is die de ene keer veel te heet en de andere keer veel te flauw. Daarom moet je gedroogde pepers gebruiken. Gewoon grote zak gedroogde pepers. Kan je vet lang bewaren. En heb je een veel constantere scherpheid.
Ja, want die komen overal. Die komen natuurlijk van dezelfde producent. En dan moet je gewoon eentje proberen. En dan weet je van oké.
Ja.
Ja, dat is een goede tip.
Ja. Dus die zou ik ook zeker bij gedroogde pepers, vissaus, kaffir lime, sojasaus. Heb je eigenlijk twee varianten wat mij betreft in. Je hebt de donkere sojasaus. Die komt vaak uit China. Moet je heel erg oppassen dat er niet hele chemische dingen mee zijn gebeurd. Want die sojabonen, die moet eigenlijk gewoon langzaam ontbinden. Ja. Dat is een heel langzaam proces. Nou ja, daar hebben de Chinezen wat op gevonden. Dat is gewoon chemicaliën. Kun je een hele mooie keurigings van waarde aflevering heb hierover.
Oh, die wil ik wel zien.
Ja, dat is niet fijn als je dat als je ziet hoe dat gebeurt. Geldt voor meer dingen hoor, die moeten ontbinden of die uit hun jasje moeten.
Ja, maar dat is hetzelfde als met fruit uit blik.
Fruit uit blik zonder velletjes. Ja, moet je even nadenken hoe ze dat doen. Ja,
dus niet met de hand.
Nee, niet een of ander vrouwtje zitten plukken. Nee. Dus die dus eigenlijk een goede donkere sojasaus, waar geen chemicaliën aan toe zijn aan te pas zijn gekomen. En dan een mooie lichte Thaise. Ja, ik weet van keurigdienst van waarde eigenlijk gewoon welke fles ik moet hebben.
Oké, is dat Kikkoman? Onthouden.
Nou, dat is een Thaise. Ja, Kikkoman is top. Dat is, het is een Nederlands bedrijf, maar het wordt op Thaise wijze gemaakt. Mm-hmm. Dus dat is gewoon goed.
Oké.
Maar dat is een Thaise van de Chinese, volgens mij iets met een blauw-wit etiket. Die moet je hebben.
Ah, ik weet wel welke dat is.
Ja, blauw-wit etiket. Een rode dop.
Ja.
Ja.
Nee, die herken ik.
Dat is die. San, gaan we naar binnen buiten de deur?
Ja.
Binnen de deur. Wat zou je willen inbrengen?
Nou, ik eet het graag. Ik haal het dan van buiten, afhalen. En dan eet ik het graag binnen.
Wat haal je graag af, San?
Ik haal heel graag, Indonesisch af. Ja. En dan.
Kokita hier natuurlijk op de Amstveense weg is zo'n begrip.
Ja.
En prijskwaliteit is vooral erg goed.
Ja, heerlijk. En maar ik ben sinds in Berlijn ben ik ook groot fan geworden van Koreaanse eten. Bibimbap of bibimbap. Ik weet niet precies hoe je het uitspreekt.
Oké.
Moeilijk lekker.
En wat is dat dan?
Ja, is een soort.
Is dat fingerfood of?
Nee, is een soort pokeball, maar dan lekker.
Oké. Korean style.
Ja. Het is gewoon eigenlijk van hoe het hoort. En als je dat kan je afhalen ook hier op de Kinkerstraat. Ja, en dat vind ik waanzinnig om te maken. En ja, kijk, momenteel, ik kan gewoon niet echt denken om eten te maken.
Nee.
Ik word gewoon misselijk. Dus dit zijn ik hou het bij deze tips.
Hou jij het hierbij? Oké, dan zal ik nog wel even wat zelfgemaakte dingen daaraan toevoegen. ik heb één kookboek en dat vind ik wel echt een aanrader. Het heet My Street Food Kitchen.
Ja.
En dat gaat eigenlijk veel verder dan de Oosterse keuken. Dat gaat eigenlijk de hele wereld keuken behandelt dat boek. Maar eigenlijk allemaal street food. Maar Oosterse keuken is natuurlijk wel bij uitstek een street food keuken. Het zijn vaak hapjes. Dingen die vaak inderdaad in Azië gewoon bij een stalletje worden verkocht. En dan specifiek gyoza's, wat we eigenlijk ook hebben gemaakt van het weekend bij jou, een specifiek soort dumpling.
Mm-hmm.
Dat was met varkensschouder, maar ook super lekker met kip gehakt. Kan je het maken met garnaal, maakt echt niet uit. Dus je kan gewoon eigenlijk iedere vulling maken die je wil.
Mm-hmm.
Iets van proteïne, dus vis, vlees, whatever. En vaak
of tofu.
Of tofu, als je dat aandurft. En dan gewoon met gember, knoflook. Dat is vaak een beetje wat de basis mee het aanmaakt. Boshui zit er vaak door.
Ik denk dat bijvoorbeeld in een dumpling dat een tofu nog wel goed zou kunnen werken. Omdat als je dat goed aanmaakt met veel smaak.
Ja.
Moet je dat ding toch in één keer in je mond stopt.
Denk ook. Een lekker ponzu sausje erbij.
Ja.
Beetje soja met wat zuur.
Dat is proberen weer.
Ja, en echt ook hele lekkere om zelf te maken. Koreaans. Kip. Geglazuurde kip. Ah, dat is ook echt super nice. Eigenlijk een, dat glazuur maak je eigenlijk een, ja, je maakt een saus met iets met honing erin.
Ja, ja.
En dat gaat eigenlijk, als je daar dan die kip doorheen haalt, eigenlijk marineert, dan gaat het helemaal, ja, eigenlijk als een jasje eromheen zitten. En dat tuur je dan eigenlijk vervolgens af. Is ook echt mega lekker. Die is ook delen op gastman.nl.
Ja.
Dus echt, wat ik echt mooi vind om binnenshuis te doen, is dan, ja, gewoon een tafel vol zetten met allemaal van dat soort streetfood gerechtjes.
Ja, ja, ja. Ja, het jammer wel aan die streetfood dingetjes. Het kost zoveel tijd om het allemaal te maken. Vaak. Als je meerdere van die kleine hapjes...
Ja, het zit er meer in de veelvoud aan hapjes, ja, klopt. Omdat het hapjes zijn, maak je toch wel snel 4, 5 dingen en ben je wel even, ja, bezig. Ja. Maar je gebruikt wel veel dezelfde dingen, hoor. Je gebruikt gewoon heel veel knoflook, heel, ja, veel gember. Dus je kan best wel, ja, wel, ja, efficiënt werken.
Bedoel, het is veel handelingen. Ja. Maar dat is eigenlijk bij alles wat je, als je hapjes doet, tapas...
Tapas. Allemaal lekker de tapas om te delen.
Oosterse tapas. Dus.
Shit at dining, ja.
Ja.
Dus die wil ik inbrengen. En buiten de deur heb ik er ook 2. Eentje voor onze Amsterdamse luisteraars. Thai Thai poppetje. Zit in de baarsjes. Nou, daar staat een Thaise vrouw in de keuken. Die kookt zo authentiek. Dat is echt waanzinnig. En toen ik er was, stond haar dochter ook in de bediening. En die vertelde ook vol trots over... Nou, alles wat er uit de keuken kwam en dat allemaal recepten van haar moeder waren en dit en dat. Dus ook die hele beleving echt goud.
Ja, yeah, mooi.
En in het wat chicere segment in Den Haag, Portfolio. Dat is ook echt top. En dat is niet puur Aziatisch, maar het is wel, zoals je dat heel veel wel laatst bij goede restaurants ziet, een beetje fusion keuken. Dus mm-hmm, het zit ook wel veel Franse invloeden in, maar uiteindelijk zijn de smaken...
Is het een beetje Vietnam mee? Want in Vietnam heb je ook heel veel Franse invloeden.
Het zou... Ja, ik weet het niet. Ik heb het idee ook dat heel veel koks die eerst gewoon misschien meer echt klassiek Frans kookten, gewoon meerdere Aziatische ingrediënten, zoals yuzu en miso.
Heb jij ook dat laatste, die was er... hoe heet het nou? Met die chefkok van de libraaien. Of nee, niet van de libraaien, Sergio Herman. Ja. Die dan voor de eerste keer in zijn leven ging hij naar Japan. Terwijl Japan zijn grootste inspiratiebron was.
Ja, ja, ja,
en dat hij helemaal flabbergasted was over wat allemaal wat in Japan gebeurt. Denk je van, die gozer was ongeveer, die was nog nooit verder geweest dan België.
Ja.
En maar alle...
Bizar, hè?
Ja.
Hoe hij dan toch tot zijn creativiteit en zo is gekomen.
Ja, ik vond dat zo bizar zonder ergens te zijn geweest. Gewoon helemaal geïnspireerd door Japanse... Ook door die verfijning en door die... smaken, maar gewoon nog nooit er zijn geweest.
Nee, echt bizar. Terwijl dat is, ja, nou, ik weet niet hoe hij het heeft gedaan. Ik kan me niet voorstellen dat hij altijd, ja, alleen maar, hij zal geen Nederlandse pot hebben gekookt.
Nee, en ik denk ook niet dat hij...
Jij bent er geweest bij de Jane, toch, in Antwerpen?
Ja, ja.
Maar, ja, ik weet niet hoe hij dat dan deed, maar inderdaad, wat ik wel echt
waardeer... Ik denk niet dat hij van Noor Wild gericht is, die inspiratie heeft.
Nou, zijn ouders hadden ook een eenvoudig restaurant. Maar ze laten ze ook wel knort. Ik weet het niet. Maar het is niet dat hij zo gastgenomen is ook weer eens opgevoed. Nee. Dat heeft hij wel echt zelf gedaan.
Ja, ik vind het bizar.
Maar die hele trend naar gebruik van Aziatische smaakmakers in restaurants, in de keuken, dat is wel, vind ik wel echt nice.
Ja.
Jij nog iets aan toevoegen?
Ja, ik restaurant Snackbar Bird. Vind ik heel chill.
Zeedijk.
Ja. En,
het restaurant of de snackbar?
Ja, snackbar.
Allebei. Snackbar.
Ik vind snackbar vind ik mooi. En als we tot de Zeedijk afgaan. New King vind ik heel goed. Dat is Chinees. En hier op de Amstelveense weg. Restaurant Blauw.
Ja.
Indonesisch.
Rijsttafel.
Ja.
Lekkerste denk ik. Ja, zeker. Ja, Restaurant Blauw. En Ron Gastgebar heeft ook wel echt een lekkere Indonesia. Echt goede rijsttafel. Maar... Ja.
Dit is
blauw op de Amstelveenseweg, ja, dat is wel...
En ze hebben airconditioning, dat is groot op het raam.
Zit ook in Utrecht trouwens, ja. Oké. Okay. Underrated, overrated. Wat wil je erin gooien?
Underrated? Ja, all you can eat sushi.
Underrated. Ja, precies, ja.
Oh, sorry, dat is overrated.
Ja, ja. dat moet echt verboden worden.
Mocht eigenlijk niet over sushi hebben, maar eigenlijk gewoon die hele scene van all you can eat, dat soort shit eten, stoppen. Ja. En
jammer dat dat juist bij veel van die Aziatische dingen dan toch een beetje zo is. En van sushi natuurlijk heel erg.
Ja, je had ook altijd met unlimited wokken.
Ja, van die wokrestaurants. Ach, wokrestaurants. Ja.
Ja, gewoon dat soort troep. Ja. Echt gewoon niet doen.
Nee.
En underrated. Ik denk toch wel gewoon die kleine tokootjes die je in de buurt hebt zitten. Van vaak zijn die smaken, ze zijn zo goed en zo gepassioneerd met hun eten bezig. En dat,
Eigenlijk als het er niet uitziet, is het dus vaak goed. Misschien is dat ook wel echt het summum ook wel van underrated. Ze doen zichzelf eigenlijk ook geen recht.
Nee, en heel veel mensen denken, ik weet niet of ik dit wel goed vind. Maar eigenlijk al die goede, ook die Thai hier op de Overtoom. Ook hartstikke lekker, maar het ziet er niet uit.
Nee, het ziet er niet uit. En ook inderdaad, een Indonesische toko op de Aalsmeerderweg in de Hoofdpleinbuurt hier in Amsterdam. Ja, het ziet er ook echt niet uit, maar ja, dat is hem wel. Dat is echt de lekkerste die ik Indo die ik ken.
Ja, en mijn lievelings zitten daar vlakbij de Brouwersgracht. Zo chill, zo chill.
Het ziet er ook niet uit.
Ziet er niet uit, dus eigenlijk kunnen we wel... Ja. Ja. Concluderen, eigenlijk buiten de deur eten, bij een toko afhalen. Ja. Ga niet af over hoe het eruit ziet,
nee.
Maar ga af over hoe het eten eruit ziet.
Mooi, Sam. Wijze woorden.
Ja, dank je.
Oké, waar gaan we het volgende week over hebben?
Ja, mij lijkt heel erg goed. Van vorige week voelde ik me al niet echt heel erg sterk, maar dan, en deze week echt om te janken.
Ja.
Ik dacht herstel eten.
Herstel eten, dat is dat is het geworden.
Als je ziek voelt, maar ook als je echt ziek voelt op de zaterdagochtend. Dus eigenlijk echt ziek of brak ziek. En wat maak je dan?
Ja.
Hoe kan je het alles zelfs herstellen met eten?
Dat lijkt me een hele goede, hele toepasbare ook. Zelf ook een griepje gehad. En om me heen valt iedereen ook bij borstjes.
Ja.
Dus laten we dit doen. De challenge voor jou, denk ik, Sam, is om het ideale gerecht voor als je brak bent dan dus te bereiden.
Ja.
En dan pak ik die op voor als je echt de griep hebt. Een gerecht waar zoveel vitamine in zitten dat je er meteen weer bovenop komt.
Vitaminebom.
Precies.
Ja. Mooi.
Gaan we doen. Rest mij alleen nog maar te zeggen, vond je dit weer een waanzinnige podcast? Abonneer je dan of laat een review achter. Kijk ook op onze website www.gasteman.nl voor ons alles lekkers. En dan zien we jullie volgende week weer.
Houdoe.